Je luistert naar She Too, de podcast. Simone Roerade is zangeres en vocal coach. In deze serie praat ze over songwriting, over vrouwen en mannen, over lesgeven, over generaties, over carrières, over succes en over tegenslag. Ze daagt een aantal van haar vrouwelijke oud-studenten van onder andere Codarts Rotterdam en het conservatorium in Amsterdam uit om een song voor haar te schrijven. Durven de songwriters nog persoonlijker te worden als zij de song niet zelf hoeven uit te voeren? En wat is eigenlijk de positie van deze vrouwen in de popmuziek? Hoe houden zij zich staande in deze door mannen gedomineerde industrie? Simone confronteert de songwriters met het eindresultaat. Ze laat haar versie van het nummer horen en gaat het gesprek aan. Presentatie Jelly Brouwer.
En de setting is een heel intieme studio ergens op een industrieterrein in Rotterdam, Okapi. En tegenover mij twee mensen, te weten Simone Roerade, die tijdens alle podcastafleveringen hier aan tafel zit. Een mooie oude houten tafel en een schemerlamp. En Sam Jansen. En misschien moeten we daar maar mee beginnen. Want wat doet een vent in deze podcast genaamd She Too?
Ja, dat is natuurlijk een beetje een bijzonder verhaal. Nou ja, ik denk dat de reden dat ik hier zit is omdat ik niet altijd als man door het leven ben gegaan. Dus ik heb ook een hele carrière als vrouw achter me. Dus ook die ervaringen die daarbij horen.
Als zangeres ook?
Als zangeres, ja, ja, klopt.
En toen heette je Britt Jansen.
Klopt, ja, ja.
En op welk moment in jouw leven hebben jullie elkaar leren kennen? Want Simone Roerade was jouw zangdocent.
Klopt, ja. Een tijd voor mijn transitie al wel. Wel al met het idee ook dat die eraan zat te komen. Mm-hmm. Dus dat is ook een beetje...
Dat wist je toen ook al wel.
Dat wist ik toen ook al wel, ja. Maar dat was wel een paar jaar daarvoor ook.
Ja.
Hoe oud was je toen? Ongeveer?
24 of zo. Zoiets.
Ja, 3 of 24 was je toen.
Ja.
Ja.
Ja,
dus kwam toen... eerst kijken bij een optreden bij mij.
Ja, in Beekendonk geloof ik. Of Gelderop.
Ja, zoiets.
Daar ergens.
Ja. Ja.
En toen dacht je, van die vrouw wil ik les?
Ja. Ja, en het was ook aanbevolen door Lijf de Leeuw. Dat is de gitarist van de band waarin ik speel. En die studeerde op de school waar Simone les geeft. Dus hij zei, ja, je moet echt naar haar toe gaan. Dus toen ben ik dat optreden gaan bekijken. En daarna een les afgesproken.
Ja.
Ja.
Want wat voor vrouw zag jij toen? Weet je nog wat voor indruk ze op jou maakte?
Ik denk sowieso een heel warm persoon. En ik denk dat ik dat op dat moment ook heel belangrijk vond. Dat het ook iemand was die gewoon als persoon een fijn persoon was. En daarnaast iemand die heel goed wist waar ze mee bezig was.
Nou lijkt me dat eigenlijk altijd wel prettig.
Ja.
Een warm persoon. Maar je zegt op dat moment...
Ja, ik weet dat ik vond zangles ook altijd wel heel eng. Dus dat was ook wel iets wat ik een beetje uit de weg ging. En ook dat 1-op-1 contact vond ik toen best wel eng. Dus dan vond ik het wel fijn als dat met iemand is die gewoon heel warm en aardig is eigenlijk.
Wat vond je precies eng?
Ja, weet ik niet. Misschien die confrontatie, het sociale aspect, wat ik ook wel een beetje uit de weg ging op dat moment. Ja, ik denk dat voornamelijk.
En waarom ging je dat uit de weg? Had dat iets te maken met jouw gedachten over de transitie? Of sprak je daar toen al over? Wat was het?
Ik denk dat dat meer gewoon op dat moment in mijn leven iets was wat ik deed. Eigenlijk een beetje vanaf mijn puberteit ging ik sociaal contact wel zoveel als kon uit de weg.
Serieus?
Ja, ja.
Jij speelde vooral gitaar, want dat hebben we nog overgeslagen. Je bent naast zanger ook gitarist.
Ja, klopt.
Hele goeie.
En hoe?
Ja, ja. Ja, en ik heb toen ook inderdaad voor een heel veilige studie gekozen. Dus klassiek gitaar. Waarbij je eigenlijk gewoon heel simpel, braaf alle stapjes moet volgen. En dat alleen in een kamertje doet. En dan heel veel studeert op een dag. Dus dat voelde op dat moment heel veilig. En dan natuurlijk zangles en bezig gaan met muziek die jou echt raakt. En met een verhaal die jij wil brengen. Is natuurlijk veel kwetsbaarder dan uitzoeken hoe je Bach correct speelt.
Interessant. Je kon je gewoon helemaal terugtrekken, weg van het sociale contact.
Ja.
Jij en je gitaar.
Ja.
En je daarop concentreren.
En je studeerde ook heel erg hard.
Ja, klopt.
Zowel op de gitaar als de zangoefeningen nam je allemaal heel serieus.
Ja, klopt. Ja,
ja, want wat was jouw eerste indruk van toen nog Brit?
Ja, Nou, Britt had een hele hoge stem. En zong in een bluesband. En speelde daar ook gitaar. Mm-hmm. En ik had wel de indruk dat je wel heel graag een klein beetje wilde scheuren met die stem, maar dat je dat totaal niet durfde.
Nee, klopt.
Nee, en als er maar even iets vals was, dan was het, oh, dat is helemaal verkeerd en vals. En je was de hele tijd heel erg jezelf aan het afstraffen.
Ja.
Aan het corrigeren.
Aan het corrigeren, inderdaad. Ja, en de stem was heel helder. En ja, prachtige stem had je toen. En nu nog prachtiger, vind ik bijna.
Ja, vind ik zelf ook wel.
Ja,
ja. Ja. Nu is het ook gewoon meer passend. Ik denk dat
nu
dat
klopt
vooral
het
is
bij je persoonlijkheid. En dat merkte ik wel heel erg. Dat je enorm aan het zoeken was.
Ja.
Ik wist nog helemaal niks van een transitie.
Oh, wacht even. Jij wist daar niks van. Dus er kwam een Britt Jansen met de vraag, kan ik van jou zangles krijgen?
Ja.
En toen?
En toen, een tijd later, toen kwam je daarmee mee op de proppen. En zei je van, ja, ik wil in transitie gaan en kan je me daarbij helpen om die stem te trainen. En ik zei, nou ja, ik vind het fantastisch dat je bij mij komt, maar ik heb hier geen ervaring mee.
Nee, dus dat heb je meteen ook eerlijk gezegd. Maar er was niemand in Nederland die daar wel ervaring mee had.
Oh,
op een zangcoaching gebied.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ja. Dus hoe we het
hebben
aangepakt.
Eén moet de eerste zijn, zou je zeggen.
Ja, absoluut.
Ik zei, er is in ieder geval een stuk stem wat voor mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde is. En dat zijn echt die dikke stembanden. Waar je, ik vergelijk dat dan altijd maar met de lage E-snaar van die gitaar. Dus dat was een goede invalshoek voor jou.
Ja, klopt, ja.
En op een gegeven moment houdt die lage E-snaar op natuurlijk. En dan moet je naar een dunnere snaar gaan. Zo gaat het eigenlijk precies hetzelfde bij je stem.
Ja.
Dus ik dacht, als we dat nou gaan trainen, dan wordt dat alvast een soort spiergeheugen. Want jij zong nooit in die dikke stembanden als Britt.
Nee, niet echt. Nee.
Nee.
Terwijl je wel dat verlangen zou moeten kunnen hebben gehad. Of niet?
Ja, maar ik denk dat het best wel vaak is dat als je al je hele leven zingt en je zingt op een bepaalde manier, dan is dat je stem.
Mm-hmm.
En dan heb je niet door dat daar misschien nog wel meer zit. Tot je bij een zangcoach komt die zegt, oh, maar als je dit of dat doet, dan krijg je dat geluid erbij.
Ja.
En dat geluid voelt op het begin dan ook helemaal niet als zingen.
Nee.
Oh, nee.
Dat heeft echt even tijd nodig voordat je denkt, oh ja, maar dit is ook een kant van mijn stem die ik kan gebruiken.
Hoe voelt dat dan? Als het niet als zingen.
Ja, misschien voelt eerder alsof je een stemmetje opzet of alsof je iets gekkigs doet of zo. Omdat dat niet is hoe je normaal zingt. Want je bent gewoon je stem inmiddels gewend hoe je normaal zingt. Gewoon.
Ja, in je spreekstem zat het al wel.
Daar zat het wel, ja.
Dus dat zijn we gaan onderzoeken samen. En we hebben ook ontzettend gelachen.
Ja.
Want op een gegeven moment zei ik van, oh, ik kan lager dan jij.
Ja.
En nu zijn de rollen volledig omgedraaid.
Ja, nu kan ik wel lager.
Want toen jij dus zangles vroeg van Simone, in jouw hoofd wist je al dat je dat proces in zou gaan.
Ja.
Alleen in je hoofd of waren er ook al afspraken en gesprekken met...
Nou, er waren wel al veel mensen die het wisten in mijn nabije omgeving. Maar ik was nog wel heel erg zoekende hoe en wat. Ja, dus bijvoorbeeld mijn bandleden wisten het wel.
Van de Lijf de Leeuw.
Van de Lijf de Leeuw band, inderdaad. En die wisten het denk ik al 2 jaar daarvoor, zoiets. Ik denk op mijn 21ste dat die het wisten. En mijn ouders wisten het en wat familie en zo. Dus dat was al wel bekend. En ik was dus ook wel specifiek op zoek naar zangles. Ook met het idee, ik moet iets gaan doen om controle te hebben over die transitie dadelijk.
Mm-hmm. En dus ook over die stem.
Ja, ja, maar het was toen nog niet heel concreet. Ik was toen ook nog heel zoekende van, gaat dat allemaal wel goed komen? Hoe gaat dat met mijn carrière? Durf ik dat wel aan? Dat soort dingen.
Het was want niet, ik probeer dit allemaal voor mij te zien. De Lijf de Leeuw band, dat zijn allemaal mannen.
Ja, klopt.
En jij was de frontzangeres.
Ja.
En dan meld je aan de band van, hey.
Ja, klopt. Ja, ja, maar dat is nooit echt heel gek geweest, denk ik. Omdat toen ik uit de kast kwam naar de band, waren we met z'n vieren.
Mm-hmm.
Waarvan 2 bandleden niet heel lang daarna weg zijn gegaan en daar zijn andere mensen voor teruggekomen. Dus van eigenlijk alle bandleden die we momenteel hebben, is gewoon wanneer zij bij de band kwamen al verteld, Sam gaat straks in transitie, dan weet je wel dat dat er nog aan zit te komen en dat we een overbruggingsperiode nodig gaan hebben. Dus de meeste mensen in de band wisten het dan wel. En ik ben ook heel lang voor de buitenwereld de frontzangeres geweest, maar voor de bandleden eigenlijk niet echt.
Oh nee?
Nee.
Hoe werkt dat dan?
Ja, weet ik niet. Ik denk ook niet per se dat ze me dan al als zanger zagen, maar ook niet meer echt als zangeres. Dan is het meer een soort tussen...
Vocalist.
Ja, ja, ik weet het niet precies. Ja.
Was het nou anders geweest als jij geen gitaar had gespeeld? Want je was natuurlijk sowieso een volwaardig bandlid.
Ja.
Nou, ik denk wat die stem zou gaan doen.
Ja, ja, ik denk dat dat vooral iets meer vrijheid en geruststelling gaf voor mocht het nou niet goed komen met die stem, dan was ik niet per se mijn band kwijt, want dan kon ik als gitarist binnen die band
verder. Ja.
Dus dat is ook een beetje wat bijvoorbeeld Lijf altijd benoemde. Van ja, het komt echt wel goed. Want stel je kan niet meer zingen, dan ga je gewoon gitaar spelen.
Ja, dan ben je onze gitarist.
In de lessen van.
Ja. Ja, ja, en toch heeft dat voor mij nooit echt als oplossing gevoeld.
Nee, tuurlijk niet.
Nee. Omdat ik natuurlijk wel gitaar speel in de band, maar ik voel mezelf wel meer zanger.
Ja.
Ja, ben je in de eerste plaats een zanger?
Ik denk het toch wel, ja.
Maar wat angstig moet dat zijn geweest, dat je niet wist wat er met die stem zou gaan gebeuren.
Ja. Ja, maar dat was wel vooral angst vooraf, denk ik. Want vooraf was ik heel erg bang, oh, dadelijk kan ik niet meer zingen en dit en dat. En ik denk dat toen eenmaal die transitie startte, dan ben je zo euforisch over elke lage toon die je erbij krijgt, dat het verlies van die hoge tonen eigenlijk helemaal niet erg is.
Nee. Oh, nee?
Nee. Nee, dan is het gewoon bij elke lage toon die je kan zingen, ja, dan ga je proberen Gregory Porter na te doen. En als dat dan lukt, dan is je dag al geslaagd.
Ja. Ja. Want maar ging dat zonder dat je daar ervaring mee had, Simone?
Ja, nou, ik heb altijd vertrouwen gehad. Ik zei tegen Sam van, als je kan spreken, dan kan je ook zingen. Maar het gaat heel anders voelen.
Ja.
En het was wel heel grappig, want in die tijd waren mijn jongens ook in een leeftijd dat ze de baard in de keel kregen.
Ja.
Dus ik had een beetje vergelijkingsmateriaal, want dat gaat er natuurlijk gebeuren.
Ja, hè? Klopt.
Door die hormonen krijg je inderdaad die baard in de keel. Mm-hmm.
Ja.
En
ik denk dat ik er van tevoren iets pessimistischer in stond. Omdat ik best wel wat onderzoeken erover had gelezen. Mm-hmm. Die allemaal een negatieve uitkomst hadden voor de stem. Omdat ik natuurlijk aan mijn transitie begon toen ik al volwassen was.
Ja. Dus dan hoe oud was je eigenlijk?
Ik was 25, denk ik. 26 toen ik met de hormonen begon. Mm-hmm. Maar mijn bindweefsel was al uitgegroeid. Dus mijn strottenhoofd is niet meegegroeid. En in al die onderzoeken stond dan, ja, je verliest controle, je verliest volume, dat allemaal. Dus dat was natuurlijk niet heel positief.
Nee,
maar dat is eigenlijk allemaal helemaal niet gebeurd.
Nee.
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 Nee, dus er moeten even nieuwe onderzoeken komen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Ja.
Waarbij jij... Maar, en toch zeg je, ik was niet angstig. Ondanks dat je die onderzoeken had gelezen.
Voordat ik begon wel.
Ja,
ja. Ja, toen vond ik het wel eng. Ja.
En toen was daar het moment dat jullie... dat je die Gregory Porter stem benaderde.
Ja. Nou, dat niet helemaal. Zo laag ben ik niet. Maar wel een stuk
goed,
lager.
Dat moeten euforische momenten zijn geweest. Voor jullie tweeën.
Ja.
Ja, absoluut. Ja. Nou, ik vond het echt zo'n spannende reis... Ja, ben ik nog steeds heel dankbaar voor dat ik dat heb mee mogen maken. Want ja, als zangeres is dat super interessant natuurlijk.
Ja.
Maar ik zag ook dat het natuurlijk een heel mentaal ding was voor jou. En
ja.
Nou, ik heb geprobeerd je wel gerust te stellen van dat in ieder geval dat stuk stem, dat moet hetzelfde blijven.
Ja,
en
klopt.
Dat gedeelte waarin mannen en vrouwen elkaar overlappen qua stem.
Precies. Mm-hmm. Ja, precies. Ja, dat is ook wel gebleken dat klopt.
Ja, absoluut.
Ja, en jij werd gewoon steeds sterker en je werd gesterkt in dat idee van die stem die gaat het gewoon overleven en dat gaat gewoon helemaal goed komen.
Ja.
En als je dan af en toe een vals nootje had of af en toe kraakte er wat, of was je er juist heel erg blij mee? Terwijl als Brit, nou, als het maar even...
Nu denk ik gewoon, als het gevoel dingetje klopt, maar het is
precies,
vals.
Ja.
Maakt niet veel uit.
Precies.
Maar dat was toen echt heel anders.
Ja, en dat was. Ik zag bij jou dat het ook muzikaal gezien zo'n bevrijding was.
Mm-hmm.
Want je zat zo ontzettend in je hoofd als muzikant of als zangeres.
Ja, ja. Met en alles ook.
Met alles.
Ik had altijd overal blaadjes waar ik dan dingen had opgeschreven.
Precies, ja.
En dan
heel
de
erg
akkoorden
controle.
En de gitaarpartijen. Ja. En dat is nu helemaal losgelaten eigenlijk.
Precies, vandaar dat je natuurlijk ook voor zo'n gitaarstudie had gekozen.
Ja,
dat is
was heel
duidelijk,
veilig
heel...
en duidelijk.
Gekaderd.
Ja.
Want leg dat eens uit, Sam. Als je ervan uitgaat dat de stem de spiegel van de ziel is. Hè?
Ja.
Hoe luister je nu naar de stem van Brit?
Ja, dat is gewoon heel raar.
Doe je dat nog wel eens?
Heel soms.
Nou, ja. Vertel eens over jouw project.
Oh ja, zo. Dat is een goede plug. Ja. Nou, ik ben dus net voor mijn transitie een project gestart waar ik een half album heb opgenomen met mijn oude stem. Dus met de hoge stem toen nog. En dat wordt binnenkort aangevuld met nog een half album met mijn huidige stem. Huh? Dus daar ga je ook allebei de stemmen op horen. En eigenlijk het hele...
Fantastisch.
Het hele verhaal van de transitie in liedjes verteld.
Door jouzelf?
Door mezelf,
maar
ja.
Maar door jouw beide zelven?
Klopt, ja. Dus de oude stem is daar ook op te horen. Dus die opnames luister ik ook nog wel eens terug. Of oude cd's van de Lijf de Leeuw Band. Daar staat ook nog de hoge stem op.
En wat hoor je dan?
Ja, niet mezelf. Nee, dat is heel gek. Ik weet wel dat ik het ben. Ja. Maar dat is ook met oude foto's. Ik zie mezelf en ik weet dat ik dat was. Mm-hmm. Maar kan het niet meer voelen. En dat is ook met die stem zo. Normaal, als ik nu een opname van mijn huidige stem hoor, dan kan ik het voelen. Zeg maar, dan weet ik hoe
dan
dat in mijn keel zou
moeten
voelen.
Dan is het helemaal in overeenstemming met...
Het klopt dan, ja. Van bij je persoonlijkheid.
Ja, maar ook fysiek voel je het dan. Ik weet niet, heb je dat nooit? Als je jezelf,
ja.
Of als je een zangeres hoort zingen, dan weet je hoe dat in je keel zou voelen ongeveer.
Precies, ik heb natuurlijk ook de baard in de keel gekregen de afgelopen jaren.
Ja.
Als je ouder wordt als vrouw, wordt
is
je stem
zo?
Ook lager.
Ja.
Absoluut, als ik dan mezelf hoor van 20, 30 jaar geleden, dat ik denk van wow, toen kon ik echt hoog.
Ja.
Mm. Maar ja, die stem die verandert ook. Ja.
Ja, dus dat is heel anders.
Ja, ook door de hormonen. Dat is bij vrouwen ook zo.
Maar er is dus niet alleen... niet alleen die stem is anders... maar ook de hele persoon. Ja, dat is duidelijk. Maar het is heel erg gelieerd aan die stem.
Ja. Ja, klopt. Ja.
En die persoon... gedroeg zich ook anders in het vak?
Dat denk ik wel, ja. Ja, zeker. Veel onzekerder ook. Ja, dat is nu wel heel anders. Nu is alles gewoon losser en minder complex en minder in mijn hoofd en dat soort dingen. Dus het gaat gewoon allemaal makkelijker. Ja.
En nu zitten we in deze podcast hiertoe.
Ja.
En we zijn heel blij met jou, want jij weet hoe het is als meisje in de muziekindustrie en als jongen.
Ja, klopt. Ja, en daar zit toch wel een verschil in.
Ja?
Ja, dat vind ik wel heel grappig. Want ik heb het idee dat veel vrouwen het vaak wel moeilijk vinden om dingen te benoemen. Waarin ze bijvoorbeeld tekort gedaan worden of niet gehoord worden. Omdat je dan ook heel snel als een soort negatieve feminist of als een zeurpiet of zo bestempeld wordt. Maar ik vind het heel grappig dat heel veel mannen, wanneer ik het benoem, het best wel snel serieus nemen. Want ik kan gewoon bewijzen. Ja, maar ik heb het allebei meegemaakt.
Ja.
Dus dat vind ik altijd wel... jammer dat ik daarvoor nodig ben. Maar wel goed om te merken dat het dan binnenkomt, zeg maar.
Nou ja, en heel interessant. Want dat is wat we al veel hebben gehoord. Het niet serieus genomen worden.
Ja.
En jij benoemt het nu ook.
Ja, en dat zit hem in hele simpele dingen. Want ik zat... voor de podcast natuurlijk ook een beetje na te denken over wat zijn nou momenten dat ik ineens merkte, oh, nu is de behandeling net iets anders. En dat zit hem in heel kleine, subtiele dingen. Maar de verschillen zijn er wel.
Welke bijvoorbeeld? Welke is het meest in het oog springend voor jou?
Ik denk eentje die ik me op een gegeven moment heel duidelijk realiseerde, die was niet per se op zang gericht, maar meer op het gitaaraspect. En dat was dat ik... we werken inmiddels met een vaste geluidsman. Dus nu is dat niet meer aan de hand. Maar voorheen werkten we altijd gewoon met de geluidsman van de zaal.
Mm-hmm.
En dat waren altijd super aardige geluidsmannen met niks dan de goede bedoelingen. Dus het was ook helemaal niet vanuit verkeerde bedoelingen. Maar wat ik heel vaak merkte was dat aan lijf altijd gevraagd werd... Waar wil je dat we de microfoon plaatsen voor je versterker? En bij mij werd die gewoon neergezet.
Okay.
Terwijl het aan lijf dan wel gevraagd werd. En ik dacht altijd... Dat is gewoon omdat het de Lijf de Leeuw Band is. En hij is de gitarist. En ik speel gewoon de tweede gitaar.
Mm-hmm.
Dus dat doet er minder toe. Of ze nemen me als gitarist zijnde minder serieus. Maar op het moment dat ik dus als man gelezen werd... merkte ik dat het mij ook ineens gevraagd werd.
Dat is wel heel bizar.
Ja, en dat is dus totaal, denk ik, compleet onbewust gedaan vanuit die geluidsmannen.
Mm-hmm. Ja.
Maar het is dus wel iets waarin je dus heel duidelijk merkt dat... dat je dus minder serieus genomen wordt als vrouw zijnde, als gitarist. Want het is echt niet zo dat ik nu meer weet over versterkers dan toen.
Nee.
Alleen nu moet ik ineens wel vertellen waar de microfoon moet staan, zeg maar.
Bizar.
Ja.
Nou ja, dat geeft eigenlijk al aan dat het inderdaad, wat jij zegt, is in onderbewustzijn. Want, maar het zit gewoon heel erg in de cultuur. Het is gewoon heel erg een vooroordeel van al meisje die gitaar speelt. Het hoeft helemaal niet negatief te zijn, maar daarvoor gaan we dus in gesprek.
Ja, klopt.
Dat is echt ontzettend fijn dat jij dit zo benoemt.
Ja.
Want daar zit volgens mij bij een hoop vrouwen de pijn.
Ja, en dat is ook een moeilijke, want dit is zo'n voorbeeld. Ik voelde me daardoor, je voelt je een beetje niet gezien of niet serieus genomen.
Precies, ja.
Maar het is ook net niet de moeite waard om iemand erop aan te spreken. Dus wat je dan maar gewoon doet, is die microfoon oppakken en hem neerzetten hoe je hem wil hebben.
Ja, precies.
Zeg maar, nou ja, ook prima. Ja. En het is ook moeilijk om er iets van te zeggen, omdat ik dus heel vaak dacht, ja, Lijf is ook de leadgitarist. Supergoeie gitarist.
Dus jij
vulde
het eigenlijk ook alweer in.
Ik praatte het eigenlijk al goed voor de geluidsman. Dus ik heb ook nooit gedacht, dit ligt aan het feit dat ik vrouw ben. Ik dacht gewoon, ze vinden mij gewoon niet zo'n goede gitarist. Ja. En ze denken, nou ja, het zal wel. Tot ik dus het verschil merkte. Dat is natuurlijk, als je alleen als vrouw leeft, dan kan je dat verschil niet benoemen.
Nee.
Maar nu merk ik gewoon twee exact dezelfde ervaringen. En dan gaat het niet omdat dat één keer gebeurd is, maar gewoon voorheen was het 90% van de keren als het Lijf vroegen ze het mij niet.
Ja.
En nu altijd.
Ja.
Zeg maar. Dus dat is echt
Dat is wel echt een ontdekking.
Ja.
Ja, absoluut.
Het is een heel aansprekend voorbeeld. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe het dan in jouw hoofd werkt. Of dat ook. Dus je zegt, nou ja, ik was geneigd om het dan maar gewoon op te nemen voor die geluidsman. Maar nu je een man bent, ben je ook minder geneigd om het op te nemen voor die geluidsman? Of is dat dan weer een stap te ver?
Nou ja, nu maak ik die situatie natuurlijk ook niet meer mee.
Je hoeft het ook niet meer op te nemen voor wie dan ook.
Nee. Maar er zijn toch ook geluidsvrouwen?
Ja, klopt. Maar ook minder.
Minder, hè?
Ja, ook echt wel minder. Ja. Ja.
Gaat wel steeds meer komen, denk ik. Ik merk het bij Coders ook, dat er steeds meer vrouwen komen die ook producer gaan worden. Of geïnteresseerd zijn in die technische kant. En ook steeds meer vrouwelijke instrumentalisten.
Ja.
Dus dat is wel.
En dat mocht tijd worden.
Zeker. Maar ook daar merk je meteen. Ja. Dat er wel vooroordelen zijn.
Mm-hmm.
Oh ja, speelt wel lekker gitaar voor een vrouw.
Ja, dat is inderdaad iets wat er altijd bij benoemd wordt.
En wat ik heel vaak als zangeres hoor van een geluidsman. Meestal zijn het mannen, inderdaad. Oh god, heb je weer zo'n zangeres met zo'n blauw randje? Er zit dan zo'n microfoon. zo'n Shure. Beta, er zit zo'n blauw randje op waar het hoog en het laag een klein beetje wordt geboost.
Ja.
Meestal gebruiken zangeressen die niet zo'n grote stem hebben zo'n microfoon. En dan hebben ze meteen al een vooroordeel.
Oh, wat irritant.
Heel irritant.
Ja. Dit herken jij niet, dat blauwe randje.
Nee, want ik had nooit het blauwe randje.
Nee, heb ik inmiddels ook niet meer, want ik heb gewoon een hele standaard microfoon die iedereen heeft. Maar daar heb je meteen al een vooroordeel van, oh, dat zal wel een zangeres zijn met weinig volume.
Ja.
Nou, dat kennen ze mij nog niet.
Nee, precies. Nee, precies. Nee.
Dus dat, ja. Alleen daarom al.
Ja.
Ja, en dat zijn hele kleine dingen. Maar dat zijn wel dingen, als je die vaak meemaakt, dat je denkt, oké, ik ben dus wel ondergeschikt aan de mannen waarmee ik het podium deel.
Ja, maar gewoon
het andere aspect, want dan ben ik ook heel benieuwd naar. SheToo is natuurlijk een verwijzing met een knipoog naar MeToo.
Ja.
Jij weet ook wat het betekent om als vrouw vooraan te staan, als zangeres.
Ja.
En nu als man.
Ja.
En hoe het publiek daarop reageert. Of hoe medemuzikanten daarop reageren. Hoe anders is dat?
Ja, dus ook wel anders. Misschien is het voor mij wel iets moeilijker om te benoemen, omdat het publiek veelal weet dat ik transgender ben. Dus dat maakt het alweer een andere categorie dan man of vrouw.
Mm-hmm.
En ja, want er zijn denk ik niet heel veel mensen die een transgender zanger kennen. Dus die zijn dan misschien meer daarmee bezig dan met het hele man-vrouw verschil. Dus ik denk dat ik dat verschil vooral merk.
Mm-hmm.
Ja.
Of je daar bewust van bent misschien.
Ja. Ja, precies. Of dat mensen inderdaad bij mij gewoon ook die verandering van de stem gevolgd hebben. En daar dan juist iets van zeggen. Of dat je uitspraken krijgt als dat ze respect voor je hebben. Of dat soort dingen, zeg maar. En dat staat natuurlijk los van, dat is niet omdat ik nu man ben dat ze dat zeggen. Dat gaat echt meer om dat hele transitiegedeelte.
En hoe vind je dat eigenlijk? Hoe zou je het vinden om, heb je dat overwogen? Om in een totaal andere band te gaan spelen?
Nee, heb ik niet overwogen.
Waar niemand jou kent als Brit?
Nee, ook omdat ik dat niet wilde.
Nee?
Nee. Nee, want ik dacht, ik heb al zo lang in mijn leven een soort van met een geheim of een halve leugen geleefd. Dan heb ik echt geen zin om dat nu weer te gaan doen. En dan de hele tijd ook die angst op de achtergrond te hebben van wat nou als iemand erachter komt. En hoe gaan mensen dan reageren? Nu is het gewoon, ja, dit is het. En ja, prima. Ik ben er oké mee. En als je dat dan niet bent, dan ja, prima.
Ja, je vindt dat juist heel fijn, die vertrouwde omgeving. En dat alle mensen die daar staan in die zaal en naar jou luisteren en kijken, jou van haver tot gehoord kennen, bij wijze van spreken.
Ja, nou ja, in zoverre dat ik denk dat mijn hele geschiedenis als vrouw natuurlijk ook heel groot deel is van wat ik nu ben. Mm-hmm. Dus ik zou het heel gek vinden om dat helemaal weg te gooien en te zeggen die eerste 23 jaar hebben niet bestaan.
Mm-hmm.
Want die hebben wel mij ook gemaakt wat ik nu ben.
Mm-hmm. Ja, tuurlijk.
Net zoveel als die transitie zelf. Dus het zou voor mij niet goed voelen om dat dan helemaal weg te doen of zo. Ik weet dat er ook transpersonen zijn die daar wel voor kiezen, omdat ze gewoon niet daarmee geconfronteerd willen worden. Of niet willen dat er anders naar hun gekeken wordt. Maar ik merk dat dat in mijn geval, en dan heb ik waarschijnlijk gewoon heel veel privilege, dat dat enorm meevalt.
En toen je alleen nog maar Brit was.
Mm-hmm.
Hoe vond je het om benaderd te worden als vrouw, dus even los van de gitaar?
Ja, ja, dat vond ik heel vervelend. Ja, vooral vanaf het moment dat je dan dus weet van ik wil eigenlijk in transitie, dus ik ben ook helemaal geen vrouw.
Mm-hmm.
Dan is alles wat daar een beetje op wijst ook een vervelende ervaring.
Ja, okay,
ja. Ja, dat was ook vaak iets bij optredens. Daar kon ik me echt dood ergeren, terwijl het was alleen maar lief bedoeld, dat ik dan met een zware versterker liep te zeulen. En dan werd die alweer halverwege van de bus naar het podium uit mijn handen gerukt. Ja. Door een sterke man, weet je wel. Dan dacht ik, ja, het ziet er waarschijnlijk ook heel onhandig uit. Maar ik heb zelf besloten om hem uit de bus te pakken. Dan mag je er best wel van uitgaan dat ik hem kan tillen.
Precies.
Dat vond ik altijd super irritant.
En zei je daar dan wat van?
Nee.
Nee?
Nee, dat durfde ik niet. Nee. Nee, want ja, ik weet niet. Ik had dan toch altijd een beetje het idee dat ik dan dankbaar moest reageren. Ook al vond ik het eigenlijk helemaal niet fijn.
En heeft dat iets met seksen te maken?
Bedoel... Ja, dat denk ik wel. Ja, want er zijn natuurlijk best wel wat dingen. Maar ik weet nooit zo goed of ik die als niet fijn ervaar, omdat ik me ook geen vrouw voelde.
Ja.
Maar er zijn best wel wat dingen die soms in een man-vrouw rollenpatroon zitten. Zoals deuren open houden, iets zwaars overpakken, dat soort dingen.
Mm-hmm. Ja, ik herken het wel hoor.
Ja,
ja?
Zeker. Dat je dat ook niet als fijn ervaart per se.
Ja, want ik sjouw ook altijd alles zelf. Ik loop met mijn zanginstallatie te sjouwen. Of ik help mee met de drumstel uit de bus te halen. En basversterkers. En vind ik heel normaal. Ik vind het altijd heel irritant als mannen dan zeggen, nou, laat ze jou nou sjouwen als zangeres.
Ja, precies.
Ja. Ja, dat kan ik ook heel goed. Dat vind ik fijn.
Ja, precies. Ja, dus dat is dan waarschijnlijk toch iets. Ik vind dat soms moeilijker te peilen.
Het
omdat ik natuurlijk. Ja, alles wat rolbevestigend was, vond ik meteen al irritant.
Ja,
maar misschien zijn er wel veel vrouwen die dat zo ervaren.
Ja, ik denk dat er meer zijn, want ik herken het ook. Maar
er zijn ook een hoop vrouwen die vinden het prima. Van, ja, sjouw jij maar.
Ja, precies. Of die het inderdaad wel gewoon zien als, nou, ik vind dat wel een gentleman als iemand de deur openhoudt.
Ja.
Terwijl ik dacht echt soms, nou, ga weg, joh.
Ik vind het wel fijn.
Nu, als Sam, als jij een meisje ziet dat een versterker optilt, of hou je een deur open voor een meisje?
Ja, maar ook voor een man.
Oké.
Als het toevallig zo uitkomt, zeg maar. Ik niet, wie het eerst bij de deur is, die houdt hem even open, ja. Voor mij maakt het niet zoveel uit of er dan een vrouw of een man achter me aankomt, denk ik. Nee, of ik ben gewoon niet zo'n gentleman. Dat kan ook.
Dat moet je nog een beetje leren, Sam.
Ik denk eigenlijk dat het gewoon niet van deze tijd meer is.
Nee,
ik weet het niet.
Weet ik niet. Nee, of het moet een beetje bij je passen. En misschien heb ik er te negatieve associaties mee door mijn eigen ervaring. Dat ik denk, ga ik iemand anders niet aandoen, ook al vindt die het wel fijn.
Nou, ik heb bij mijn zoons wel geleerd, hoor.
Ja?
Nou, dat hebben ze vooral van mijn man geleerd. Ja. Toch wel. Gek genoeg.
Nou, ik weet niet of dat gek is, maar het is interessant.
Het zijn gebruiken inderdaad. Maar als je erover nadenkt, als jij daar zo over praat.
Ja, want een deur is echt niet zwaar.
Nee.
Zeg maar, dus daar ligt het niet aan.
Nee.
Het is gewoon iets aardigs of beleefds wat je voor iemand
Precies.
anders doet.
Ja.
Maar ik denk dat een vrouw dat net zo goed voor een man kan doen.
Maar het is hetzelfde eigenlijk. Het is gewoonte. En ik denk dat dat wel interessant is om dat gesprek aan te gaan.
Mm-hmm.
Dat is een heel goed voorbeeld van
Want er
van
zijn
gewoonte.
Heel veel manieren waarop je elkaar kan vleien. Ik vind een deur eigenlijk vind ik niet super romantisch. Nee. Of zo.
Meestal gooi ik de deur gewoon in iemands gezicht.
Oh ja, ja.
Want zal het nu in de muziekindustrie meer aan de hand zijn? Man-vrouw patronen en rollen? Wat denk jij?
Dat denk ik niet per se. In dat soort dingen. Maar ik denk wel dat het is wel een wereld die vrij dominant... waar mannen wel het meeste doen, denk ik. Mm-hmm. Of, nou nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Want het klinkt alsof mannen meer doen. Maar waar dat meer gezien wordt of zo. En wat wel... Ja, als je het al hebt inderdaad over... Je noemt iets eigenlijk standaard, een geluidsman. Omdat het ook echt bijna altijd zo is. En als er een keer wel een vrouw bij het geluid werkt... dan is dat wel een uitzondering. Mm. Ja.
Ja, en meestal als vocalist ben je meestal als enige de vrouw.
Ja.
Dus dat is heel rolbevestigend.
Ja, en zo gauw er dan bijvoorbeeld een vrouwelijke bassiste of gitariste is... dan is dat ook echt iets wat altijd benoemd wordt.
Precies. En wat opvalt.
Ja. Wat opvalt, ja. 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 Dus de standaard is wel gewoon een beetje... Een band is mannen, eigenlijk.
Ja.
Ja.
En zie je het dan juist als een pre... dat je nu als man in die door mannen gedomineerde muziekindustrie werkzaam bent? Of is dat helemaal niet aan de orde?
Nou ja, het man zijn brengt wel natuurlijk gewoon bepaalde privileges. Maar dat maakt het vaak makkelijker. En het is ook heel makkelijk om daaraan te wennen... En dan gewoon,
dat
went heel snel. Dat je gewoon zoiets als dat wel gevraagd wordt, waar moet je microfoon? Na 5 keer dat ze het vragen is normaal.
Ja.
En dan heb je niet meer door dat dat eigenlijk een privilege is, wat je gevraagd wordt. Dus dat is wel een goed iets om daar ook bewust van te blijven, denk ik. Maar er zijn ook bepaalde privileges waarvan ik denk, die hoef ik helemaal niet.
Welke, bijvoorbeeld?
Nou ja, ik hoef niet per se nu dan wel serieus genomen te worden of zo. Snap je? Ja, dat voelt dan ook een beetje van... Oké, heb ik nu dit privilege verdiend omdat ik nu man ben? Dat vind ik niet een eerlijke manier om iets te verdienen of zo.
En heb je daar een voorbeeld van?
Ik zou er zo niet zo gauw in kunnen bedenken. Ja, het zijn altijd gewoon kleine dingen. Dat er wel ineens naar je geluisterd wordt. Of dat mensen ineens wachten tot jij de trein ingestapt bent... voordat ze zelf instappen... Dat er ruimte voor je gemaakt wordt. Allemaal van die kleine dingetjes. Mm-hmm. Dat ik denk, dat vind ik eigenlijk helemaal niet... ik vind dat ook niet per se altijd een fijn gevoel... om dan nu ineens in die positie gezet te worden of zo.
Nou, sterker nog, want we werken langzaam naar het nummer toe.
Mm-hmm.
Jij kreeg ook de opdracht van Simone om een tekst, een song te schrijven.
Ja.
Met voor deze podcast. En dat eindigt met... Dat je nu eigenlijk je gouden uren, benoem je het geloof ik. Ja. Als je gouden dagen meemaakt.
Ja, klopt.
Maar de vraag is natuurlijk ook of omdat dat altijd je verlangen is geweest. Of dat je altijd hebt geweten, ik ben eigenlijk een man. Of het daarom is dat je nu die gouden uren meemaakt. Of...
Ja, ik denk wat ik in de tekst inderdaad meer probeerde te beschrijven. Is ook dat... Zelfs wanneer vrouwen het in de muziekbusiness heel goed doen... worden ze nog steeds minder serieus genomen dan mannen die hetzelfde doen. Dat een klein beetje. Dus dat was die zin van everything I do is gold these days.
Mm-hmm.
Misschien deed ik vroeger wel hetzelfde... maar nu is het dan ineens toch even een level extra. En dat is ook omdat ik natuurlijk zelf gegroeid ben... en als artiest gegroeid ben. Maar ook omdat je wel echt op een andere manier serieus genomen wordt.
Wat viel jou op aan het... We gaan er zo naar luisteren, Simone. Je hebt het gezongen.
Ja.
Wat viel jou in de eerste plaats op aan dit nummer?
Nou, het is sowieso een heel stoer nummer. En in de zin van de muziekstijl. En dat trekt mij heel erg aan.
Mm-hmm.
En toen kwam ik ook wel in één keer bij mezelf terecht van... Ja, dit is voor mij ook gesneden koek. Het is gewoon niet moeilijk om jezelf op die manier te laten horen. En,
heel erg kloppend bij wie jij bent.
Ja, zeker wel.
En waar zit hem dat dan in?
Ik denk ook wel dat ik altijd wel een beetje one of the guys word gezien. Aan de ene kant. Maar aan de andere kant voel ik ook dat ik steeds meer voel van ja, als ik me maar zo gedraag, dan word ik wel serieus genomen.
Ja.
Precies andersom eigenlijk.
Ja, ja.
Dus ik heb eigenlijk mezelf altijd heel erg stoer ervoor gedaan als dat ik in werkelijkheid ben. En stoer zingen, ja, dat kan ik. Want dat heb ik heel lang gedaan.
Ja.
En bij sommige andere liedjes heb ik juist wel heel erg die kleine kant van mezelf laten zien. En dat is meteen ook heel best wel eng voor mij.
Ja, precies.
Om die kant te laten zien. Dus eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja. Ja, omdat jij gewoon gewend bent om heel sterk te gaan staan. Juist.
Ja, 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 precies. En ja, dat waren ook wel overeenkomsten toen bij ons. Hè? De voorliefde voor de blues. En,
ja, klopt.
Ja.
Ja, en ik denk dat jij sowieso wel, als ik het nu zo hoor, iets assertiever daarin bent ook dan dat ik was.
Ja.
Zeg maar dat ik heel snel mijn mond hield. Misschien dat jij wel sneller er iets van zei. Van bijvoorbeeld, ja, ik weet echt wel hoe ik een tamboerijn moet spelen.
Ja, precies. Maar dat is ook gegroeid hoor. Maar het zit bij mij ook in hele kleine dingetjes inderdaad. En het gaat vooral heel erg om communicatie. En non-verbale communicatie.
Zoals?
Ook vanuit het publiek heel vaak. Hè? Dan word je echt bekeken van top tot teen. Hoe zie je eruit? En ik krijg dan ook heel vaak vragen van, heb je daar nou wel een BH onderaan? Of dan denk ik van,
nou zeg,
doe even normaal. Of zijn die borsten echt? Heb ik ook
echt
al
dat
heel
vragen
vaak
mensen?
Vragen mannen aan mij. En ik ben altijd zo van, ja, wat denk je? Wil je ze voelen, zeg ik dan. En
ja, maar eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen, gast.
Ja, precies.
Wat doe je? En alle mensen die om hem heen staan zouden dat ook moeten
vanaf
zeggen.
Vanaf nu ga ik dat dus ook doen. Want ik kom daar nu pas achter dat het belachelijk is hoe ik daarop reageer. Vanuit mijn
gewoonte. Ja, en dan los je het op met een grapje.
Ja,
maar het is eigenlijk helemaal niet grappig.
Nee, ze helemaal niet grappig inderdaad.
Nee, en dat zijn wel verschillen die ik nu ook merk. Wat ik net al vertelde, ik kom nu net terug uit Polen.
Ja.
Nou, een tour in Polen is nu hartstikke leuk. Maar een paar jaar geleden was ik als vrouw in Polen. Toen ben ik echt na meerdere shows echt lastig gevallen.
Echt waar, ja, daar ben je gewoon.
Dan waren mannen echt ook heel dronken. En nu ervaar ik dat dus niet eens meer. Dus ik heb het toen ook met mijn bandleden erover gehad. En die vonden dat super vervelend voor mij. Maar die
Want,
hadden zelf die ervaring.
Er?
Ja, er waren meerdere optredens al waar gewoon een beetje dronken mannen een beetje vervelend waren. Maar dat was nog wel oké. Okay. En toen op een gegeven moment speelden we op een festival. En daar was het echt niet te doen. En er waren achteraf echt heel veel mannen die gewoon echt vervelend deden. En ook aan me zaten. En op een gegeven moment was er een oude man die probeerde mij iets uit te leggen. Maar die sprak helemaal geen Nederlands en geen Engels en geen Duits. Dus hij wilde mij het op zijn telefoon laten zien. En ik dacht, hij gaat iets typen. Dus ik kijk en het was denk ik een man van in de 70. En hij liet mij naaktfoto's zien. En toen was ik er helemaal klaar mee. Dus toen ben ik meteen naar de backstage gestormd. En dat vond ik gewoon echt niet leuk. En toen hadden mijn bandleden zoiets van, die waren daar ook best wel van in shock. Want die hadden dat helemaal niet meegekregen. Want we stonden gewoon bij de merch. En ze hadden al wel altijd een beetje zoiets van, oh, we moeten een beetje op Sam letten, zeg maar. Dat dat allemaal, dat hij niet wordt lastiggevallen of wat dan ook. En nu is dat gewoon helemaal niet meer een ding, überhaupt. Nu maak je dat
je
gewoon niet meer
mee. Je
voelt
ook helemaal die angst niet meer.
Nee.
Die
nu voel
toen
ik me
wel
gewoon
was.
Veilig, ja.
Ja, maar dat is het inderdaad. Van dat je soms, je voelt je soms gewoon echt niet veilig.
Nee. En dan is dus iets, dat kan je denk ik aan iemand die dat niet heeft meegemaakt, kan je dat ook niet uitleggen.
Nee.
Of niet duidelijk maken. Want als ik nu kijk hoe mijn ervaringen nu zijn, de afgelopen 2-3 jaar zelfs, dat onveilige gevoel, dat bestaat gewoon niet meer.
Terwijl die andere bandleden het wel zagen wat er met jou gebeurde.
Ja,
ze waren
de
getuigen van.
Ja, maar ik geloof dat ze toen dat in Polen gebeurde, toen hebben ze wel een beetje zo gezien van, oh, een beetje opletten. Ik geloof dat die mensen hier heel dronken zijn. Maar pas toen ik het backstage vertelde, omdat ik echt wel daardoor van slag was, zeg maar. Toen hadden ze zoiets van, oh, holy shit, dat is echt niet oké. Okay, zeg maar. En toen waren ze zelf ook echt laaiend. Maar ik denk dat je dat heel vaak gewoon niet zo gauw meemaakt. En ik denk wat ook wel het verschil is, gebeurt het al als man zijnde dat je een keer in je bil geknepen wordt of wat dan ook, dan is dat echt wel een ander gevoel dan als dat bij een vrouw gedaan wordt. Omdat jij als vrouw zijnde het fysiek gewoon vaak niet gaat winnen. Dus het is veel sneller onveilig dan wanneer een meisje dat bij een man doet. Vind ik ook niet oké, overigens hoor. Zou ik ook zeker niet voor pleiten om dat allemaal te gaan doen. Maar dat geeft denk ik wel een ander gevoel.
En jij kan het weten.
Ja, blijkbaar.
Ja. We gaan luisteren naar het nummer. Wil jij er van tevoren nog iets over zeggen? Hoe was het voor je om die opdracht uit te voeren? Kost het je moeite of wist je direct wat je wilde?
Ik moest er wel echt even over nadenken. Omdat ik ook dacht, welk punt wil ik nu gaan uitlichten? Mm-hmm. En ook omdat er denk ik bij mij nog best wel... ik weet niet. Dit is niet iets waar je heel vaak over praat of zo. Er zit misschien bij mij ook wel snel een stukje schaamte om dat te gaan benoemen of zo. Dat je niet serieus genomen werd als vrouw. Omdat bij mij ook altijd als tweede gedachte in mijn hoofd zat... ja, maar dan ben ik ook gewoon niet goed genoeg. En daarom word ik niet serieus genomen. En dan moet ik nu niet gaan zeuren.
Ja, dat zit er heel erg in. Altijd.
Dus dat vind ik eigenlijk... daarom heb ik uiteindelijk gekozen om het wel daarover te schrijven. Omdat ik dacht, ja, maar ik ben wel echt degene met de bewijzen... dat dit echt is hoe het wel werkt. Ook al zit het in allemaal kleine dingetjes. Dus dat eigenlijk...
Ja. Het was voor mij weer heel erg leuk om dat als vrouw dan te performen.
Ja,
want
ja, ik ben
sommige
super benieuwd.
Zinnen, ja, die kloppen natuurlijk helemaal niet bij mij persoon.
Nee.
Maar ik vertel echt jouw verhaal en ik heb geprobeerd met zoveel mogelijk respect dat te doen. En dat ik dat voor je heb, dat mogen duidelijk zijn. Hè?
Ja, nou, eens gelijks. Ja.
En de titel is al een statement op zich, hè? Girls never rule the world.
Ja.
A certain way, and I can't be the only one who sees it, but who hasn't done a thing, a goddamn thing. I won't speak up if nobody will listen. I won't raise my voice to make sure they didn't miss it. Oh, I worked twice as hard to gain a third, be twice as good before I'm hurt. 'Cause girls never rule the world.
Girls never rule.
Girls never rule the world. I feel I'm outnumbered by all the lads and all the guys that made this world to what it is today. Song or two, and when I sing, it's kinda cute, but never in this legendary way. I won't speak up if nobody will listen. I won't raise my voice to make sure they didn't miss it. Oh, I worked twice as hard to gain a third, be twice as good before I'm hurt.
Girl.
Heel vet. Super gaaf. Veel meer ballen dan mijn versie.
Ja, we moesten allebei heel erg lachen over die Girls Never Rule.
Ja.
Dat is echt, want ik zing al die stemmen zelf.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel erg grappig. Dat contrast heb ik er wel proberen in te zetten.
Ja, maar dat begincouplet, je kan wel bijna net zo laag als ik kan, hoor.
Nou, jij had hem een paar tonen lager. Daar kon ik echt niet meer bij, hoor, Sam.
Oh, leuk.
En toen dat dacht ik, nog yes, missen geslaagd. Ja, ja, ja. Ja, nee, ik kon er niet bij. Dus ik heb hem in een andere toonsoort gezet.
Ja.
En Clemens Blakerjerre, die heeft de gitaren gespeeld. En Jan Pol heeft drums gedaan. En Marco Deerner heeft gebast.
Ja, vet hoor. Klinkt echt heel gaaf.
Jack van de Ven heeft het allemaal geproduceerd en de orgels gedaan. En ik heb wel heel veel sporen nummer. Dat koor gedaan. En nou, het was zo leuk om te doen.
Het einde is gewoon gospel.
Precies. Ja, ja, per ongeluk hoor.
Ja, wel leuk hoor. Ja, heel gaaf.
Ja. Ja.
Want wat hoor jij, Sam? Als je nu, het is jouw nummer.
Ja.
Het was jouw nummer.
Nou, ik vind het grappig hoe stoer het geworden is. Want mijn versie was toch, ja, de hoek, ik had hem gewoon ingespeeld met akoestisch gitaartje en zang. Ook echt nylonsnarig gitaartje. Had ik even een demootje gemaakt. En dan is er natuurlijk nog niks qua productie ingevuld. Dus het had ook zomaar een leuk Dolly Parton liedje kunnen worden. Zeg maar, qua inhoud.
Dat had jij eigenlijk in je hoofd?
Nou, ik had qua productie niet per se iets in mijn hoofd, hoor. Maar mijn versie was nog wel iets poppier en lieflijker of zo, denk ik. Dus ik vind het heel grappig dat het dus... Het is veel stoerder geworden eigenlijk nog. Dat vind ik wel heel leuk. Ja.
Nou, leuk.
Ja, heel gaaf.
Nou ja, dat is mijn stoere kant dan, die jij hoort.
Die
jij
nog eens vet aanzet.
Die ik nog eens vet aanzet, inderdaad. Maar in het koortje laat ik wel heel erg de naïeve meisjesstemmen horen.
Mm-hmm. Ja.
Als een soort contrast. En een soort knipoog.
Ja, precies. Ja. Ja, heel gaaf.
Ja.
Ja, echt leuk om dat zo te horen.
Ja, het lijkt me voor jou ook heel gek om mij dat nummer te horen zingen.
Ja.
Dat geldt voor iedereen natuurlijk in deze podcast. Ja.
Maar goed, jij ligt ook even op van op het moment dat Simone zingt, ik leefde het leven van een meisje en ik leef het leven van een jongen.
Ja, over die zin zat ik dus ook wel te twijfelen op het begin. Omdat ik dacht, ja, Simone moet het natuurlijk gaan zingen. Maar toen dacht ik, ja, maar dit maakt wel het verhaaltje af. Dus ik schrijf het er wel gewoon in.
Ja, ja, dat vond ik juist heel, heel tof.
Ja.
Ja.
Want ik zing het gewoon uit naam van jou. Ik zing het niet als mezelf.
Nee, precies. Nee, en ik zat op een gegeven moment te denken, je hebt natuurlijk ook dat nummer Angels from Montgomery van John Prine. Daar begint hij ook, I am an old woman.
Ja,
precies. Dacht ik, ja, weet je, als hij dat kan,
als
dan
hij
mogen
dat
wij
kan.
Het ook.
Ja, vind ik ook.
Ja.
Ja. Ben je anders gaan schrijven ook?
Ja. Ja, absoluut. Ja, ik denk meer verhalend wel. Vroeger was alles een beetje vooral zwaar, alle nummers. En dat is nu ook wel... is gewoon meer ruimte voor ook andere gemoedstoestanden.
Lichter.
Ja, ook wel. En gewoon wel andere onderwerpen. Ja. Ja, wel, maar ook wel echt lichter. Ja.
Zie jij Brit nog?
Nee.
Simone?
Totaal niet. Ja, in je ogen.
Ja.
In je kuiltjes, in je wangen.
Ja.
Nee, maar...
Ja, heel veel is er natuurlijk ook wel nog gewoon.
Ja, maar dat ben jij als persoon. Dat maakt niet uit. Dat is universeel. Ja.
Nee.
Het is dat iedere vrouw heeft een mannelijke kant en iedere man heeft een vrouwelijke kant.
Ja. Ja, precies. En bij mij is het natuurlijk nu heel snel veranderd. Ook qua uiterlijk natuurlijk. Maar als je kijkt naar foto's van jezelf toen je 15 was, is het natuurlijk ook heel anders.
Mm-hmm.
Maar ik zie vooral een gelukkig mens. En ik zie gewoon een volwaardig, evenwichtig persoon.
Ja, ja, klopt.
Met nog steeds ontzettend veel humor. En vooral hele droge humor. En dat vind ik heel tof van jou. En tegelijkertijd kan je gewoon als geen ander vertellen hoe de gevoelswereld in elkaar zit. En ja, ik vind
inmiddels wel, ja.
Ik ben laatst naar Sam zijn soloconcert gegaan, waar hij daar ook over vertelt. Nou, en ik was echt van minuut 1, ik was echt in tranen. Nou, dat heb ik niet snel. Maar ik was zo geëmotioneerd.
Ja.
Dus dat als ik eraan denk, begin ik alweer.
Ja, 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 ik zag gewoon, het toen ook. Ja,
ja, omdat het kwam zo hard bij me binnen.
En waar zit hem dat in?
Nou, dat je gewoon heel erg ziet dat iemand gewoon thuis is gekomen in zichzelf.
Mm-hmm.
En dat gun je natuurlijk iedereen. En dat is ook vaak wel de struggle waar wij het over hebben. Als je als zangeres, je hebt soms heel erg het idee dat je gewoon zo hard moet bewijzen als vrouw in de muziekwereld.
Ja, en dat is dus heel jammer. Want ik heb het idee dat bijvoorbeeld bij mij ook, nu ik gewoon ben thuisgekomen, dus als het ware.
Ja, dus zo ervaren.
Dan ben
dat
je
ook
vrij van een masker op hebben, bijvoorbeeld. Precies, ja. En eigenlijk is het heel jammer dat als iedereen dat gewoon volledig af zou kunnen zetten en niet op een bepaalde manier zich moet bewijzen, dan kan je veel meer brengen. Eigenlijk.
Is ook zo, ja.
Want het hoeft natuurlijk niet per se met een transitie te maken te hebben, maar ook met wie je bent als
iedereen
persoon.
Maar sowieso gaan heel veel zangeressen gaan zich, heb ik zelf ook heel erg gedaan, ook uit pure onzekerheid, ga je heel erg verschuilen achter je zangtechniek. Ga je gewoon heel veel ad-libs zingen. Dan ga je gewoon heel ingewikkeld vooral laten horen dat je echt wel wat kan. Dan ben je dan de hele tijd dat aan het ventileren en aan het etaleren.
Ja.
En nou ja, ik kom er wel steeds meer achter dat als je, en dat was voor mij ook een reden dat ik zei van, vind het interessant om te kijken hoe anderen voor mij schrijven. En dan ga je het op een hele andere manier ga je het benaderen. Veel meer vanuit respect voor het liedje en voor de songwriter. Want als ik zelf schrijf, ja, vind ik dat soms heel ingewikkeld. Van hoe wil ik dan klinken en wat wil ik dan vertellen? En
dan ben je een soort van tijdens het schrijven met je imago bezig dan, of dat niet?
Nou, onbewust. En dat komt ook omdat je natuurlijk in een bepaalde tijd bekendheid hebt gekregen. Hè?
Oh,
en altijd wel wil voldoen aan dat stempel.
Beeld.
Hè? Dat,
van Mrs. Hips.
Van Mrs. Hips, weet je wel. Van nou, als Mrs. Hips komt, dan wordt het een feestje, weet je wel. Maar soms heb ik daar helemaal geen zin in.
Nee, eigenlijk is dat jammer. Gewoon, want wie weet zit je wel in een fase soms in je leven waar je gewoon hele mooie verhalen kan vertellen.
Precies.
Die totaal niet swingen.
Ja.
Maar waarmee je wel mensen enorm kan raken. Omdat het op dat moment klopt.
Klopt, ja. En daar ben ik nu zelf heel erg naar aan het zoeken. Van waar zit die balans?
Ja.
Want natuurlijk, het is voor mij heel makkelijk om die scheur open te trekken en succes verzekerd bewijzen van.
Mm-hmm.
Maar ik heb soms ook wel eens heel erg de behoefte om hele kleine liedjes te zingen. En dan hoor je heel snel uit het publiek, nou ja, wat je vroeger deed, dat vond ik eigenlijk wel helemaal te gek.
Ja, precies.
En dat heb je natuurlijk steeds, dat zal je ook gaan merken, hoe langer je in die carrière zit, hoe meer je daar aan vast zit. En dat is voor mij eigenlijk altijd een struggle geweest. En nu heb ik zoiets van, dit is helemaal geen struggle. Ik doe gewoon wat ik op dit moment voel en wat ik op dit moment
Maar het
wil
is inderdaad
horen.
Wel, het kan wel moeilijk zijn.
Ja.
We hebben het nu met de Live de Leeuw Band tijdens de lockdown, gingen heel veel shows niet door. Dus ben ik best wel veel akoestische shows met live gaan spelen. Gewoon als duo, dat we toch nog iets konden doen en ook wel de band konden promoten, plaatjes konden verkopen.
Ja.
En dan speelden we dus ook veel van mijn songs. Dus daar kan ik eigenlijk helemaal mijn gevoel in kwijt. Misschien nog wel meer dan bij de Live de Leeuw Band. Maar dat is gewoon echt een andere manier van muziek maken.
Precies.
En dan waren er na de show best wel vaak mensen die gewoon echt niks vonden. Want die kwamen eigenlijk voor de Live de Leeuw Band. Weet je wel, ja, dat is dan natuurlijk niet leuk. Want je staat daar zelf wel te doen wat echt
wat bij
jij
jou
bent,
hoort.
Zeg maar. Ja, precies.
Wat uit je hart komt.
Ja.
En dat zou je toch uiteindelijk moeten doen.
Ja, maar ik denk dat dat ook is waar je de focus legt misschien. Want ik kan ook wel iemand zijn die dan de focus legt op die drie mensen die het niet leuk vonden. Terwijl er ook vier wel zaten te janken. Dat is ook gewoon
precies.
Een beetje dom.
Ja.
Maar toen ik jou net zo hoorde, misschien moeten we vaststellen dat jij nu uiteindelijk ook in een soort van transitie zit. Simone.
Nou ja, ik ben een vrouw van 52, dus ik zit midden in de overgang. Dus dat is een behoorlijke transitie inderdaad.
Ja.
Maar nou ja, ik laat ook wel steeds meer mijn gevoelige kant spreken.
Mm-hmm.
Dus
onder
ik ben
andere
nog steeds wel one of the guys, maar ik ben ook wel gewoon een vrouw.
Ja,
dus,
het is heel mooi als dat er juist mag zijn natuurlijk.
Ja, en dat heb ik eigenlijk altijd een beetje ondergesneeuwd. Want ik heb eigenlijk altijd gezegd van, ah joh, stel je niet aan, kom op. Eigenlijk dat heel erg vergroot.
Ja.
En is dat dan juist omdat je het idee hebt dat als je het kleiner of gevoeliger houdt, dat je dan niet gehoord wordt?
Ja, zeker.
Ja.
Zeker.
Precies wat jij net bevestigde.
Ja, ja.
Dus ja, ik heb dat ook wel altijd zo gevoeld. Ja.
Ja. Ja. En ik ben er eigenlijk nooit heel erg van bewust geweest. Maar nu ik hiermee bezig ben, word ik er steeds meer van bewust. En dat is eigenlijk wel heel mooi, heel grappig.
En dat is precies wat we willen, toch?
Ja.
Met deze podcast.
Ja, precies.
Ik wil jullie allebei heel erg bedanken.
Ja, jullie
Sam,
ook bedankt.
Jansen, dank je wel.
Heel erg bedankt. En jij ook.
En Simone Roerane. Dank jullie
Thanks.
Wel. En dan moet ik ook nog even melden dat alle songs afzonderlijk te beluisteren zijn via Spotify. Toch, Simone?
Ja, zeker onder de naam She2 The Podcast.